hele goede morgen, luisteraars. Mijn naam is Jan Dammek en naast mij zit Cor Griffioen. Het is een hele mooie en zonnige zondag. Zondag 9 maart 2025. En het is op dit moment 9:03. Sorry, 10. En vandaag hebben we natuurlijk een speciale dag. Hoorde ik ook buiten. Een Alphen. Die gaat weer de 20 van Alphen lopen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst luisteren naar Cor met haar mooie liederen. En naar de preek van dominee Leo van Riksoort. En het intochtlied van deze dag is Psalm 146, versen 1, 4 en 5. Maar voordat we dat gaan doen, luisteren we naar Cor. Cor, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Jan en goedemorgen luisteraars. Allemaal welkom in de luisterkring. En het is een tijd geleden dat ik er was. En ik vind het samen met Jan weer heel leuk om een platenprogramma voor u te maken. En we hopen natuurlijk dat u het allemaal goed maakt. Het is vandaag 9 maart en we hebben dagen met mooi weer gehad. En ja, Jan zei het net ook al, het is een zonnige dag. Het ziet er weer goed uit vandaag. Nou, we gaan over tot het eerste lied, een loflied voor de Heer. En we gaan luisteren naar de koren uit Ierseke, Nunspeet en Rijssen. En zij zingen Grote God, wij loven u. Dit was een loflied voor de Heer, grote God, wij loven u, gezongen door de koren uit Ierseke, Nunspeet en Rijssen. Nou, u bent gewend dat wij altijd het verjaardagenprogramma doen, maar op de lijst die ik beschikbaar heb staan geen jarigen vermeld. Dus ja, Jan, we laten dat voorbij gaan. Ja, vandaag. Nou, ik wil u nog wel even aangeven dat mocht u een lied willen aanvragen voor iemand die jarig is, of ter bemoediging voor iemand, of gewoon omdat u een lied mooi vindt, dan kan dat bij Marijke Helverstein en u kunt Marijke bellen op 0172 472348. Zo heeft Marijke mij aangegeven dat een luisteraar een liedje heeft aangevraagd. En die zijn bestemd, dat is bestemd voor ons allemaal. En we gaan luisteren naar Ik ben een koninklijk kind. En het wordt gezongen door heel Nederland zingt. Dit was Ik ben een koninklijk kind, gezongen door heel Nederland zingt. Nou, zo vroeg een luisteraar ook het volgende lied aan voor alle luisteraars. En dat is het lied Als hier op aarde mijn werk is gedaan. En het wordt gezongen door gezamenlijke koren. Was Als hier op aarde mijn werk is gedaan, gezongen door de gezamenlijke koren. En dan gaan we nu luisteren naar Eén naam is onze hoop en het wordt gezongen door de Verenigde Koren.
Maar waar staan we dan in die boeken?
Thank you.
Nou luisteraars, dit was dus niet één naam is onze hoop. We hadden een cijfertje verkeerd ingetoetst. Het was ja, een muzikale uitvoering van Kom tot uw heiland. Nou Jan, dan gaan we nu luisteren naar, als het goed is, De zon schijnt in mijn ziel vandaag. Ja, ja. En het wordt gezongen door De Zeeklank. Was De zon schijnt in mijn ziel vandaag, gezongen door koor De Zeeklank. Jan, we hebben nog tijd, toch? Ja. Voor een, dan zou ik graag nog even willen luisteren, dat vind ik altijd leuk, naar de lenteklokjes. En de lenteklokjes zingen Kleine Waterdroppels. Luisteraars, dit was een hele korte uitvoering van de lenteklokjes, maar ik vind dat altijd zo leuk. Ik heb genoten van Kleine Waterdroppels. Ik hoop u ook. Nou Jan, we hebben afgesproken net dat we nog een klein stukje luisteren naar de koren uit Harderwijk, Ermelo en Doornspijk. En zij zingen voor ons Ik bouw op u.
Oh, awesome.
luisteraars, u hebt gehoord, ik bouw op u. Nou, dat is een heel mooi lied. Cor, bedankt voor het instellen van al die mooie liederen en uitzoeken.
Ja, heel graag gedaan hoor, voor alle luisteraars.
Maar,
heel leuk.
Helaas geen gedicht.
Vandaag geen gedicht, volgende keer weer.
Volgende keer weer. Nou, luisteraars, nu komt de dienst en de dienst wordt gehouden door Leo van Rixhoort. Psalm is 146, vers 1, 4 en 5. En ik wil nog de groet doen aan de familie Vis op de Van Velsenstraat. Hele goedemorgen, meneer en mevrouw Vis. En natuurlijk ook van het koor. We wensen u een mooie en gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Shani Fausert. Hartelijk welkom in deze dienst, u hier in de kerk en u die thuis met ons verbonden bent. Ook de gasten in ons midden heten we van harte welkom. Onze voorganger vanmorgen is dominee van Rixhoort. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. De eerste collecte vanmorgen gaat naar Kerk in Actie. Specifiek voor omzien naar gevangenen in Nederland. Jaarlijks komen ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht. Kerk in Actie biedt de gevangenen, maar ook TBS-patiënten en hun familie, een helpende hand om te werken aan herstel en nieuwe kansen in de maatschappij. De tweede collecte is voor eredienst en pastoraat. Vanuit deze dienst gaat een boeket bloemen met een hartelijke felicitatie naar de familie Wapenaar van Den Hazelkamp, Prins Hendrikstraat 70E. En er gaat een boeket met een bemoedigende groet naar mevrouw van de Kolk-Smit, Stellingmolen 53. Met blijdschap laat de kerkenraad u weten dat 3 nieuwe ambtsdragers en 2 nieuwe bezoekmedewerkers hun benoeming hebben aanvaard. Indien er geen bezwaren zijn, zullen zij op zondag 30 maart worden bevestigd. In het ambt van diaken Marco Bremmer en Remco Geuze, in het ambt van ouderling kerkrentmeester Martin Verwij en als bezoekmedewerkers Corrie de Kruijf en Albert Pastink. Ook worden er enkele ambtsdragers herbevestigd, namelijk de ouderlingen Piet Geerlof en Shani Fausert en als kerkrentmeester zal Paulo Stevens herbevestigd worden. Mocht u bezwaar hebben tegen de bevestiging van de nieuw benoemde ambtsdragers Marco Bremmer, Remco Geuze en Martin Verwij en de nieuw benoemde bezoekmedewerkers Corrie de Kruif en Albert Pastink, dan kunt u dit binnen 5 dagen na deze bekendmaking schriftelijk laten weten aan de scriba, bij voorkeur via de mail. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 146, vers 1, 4 en 5. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Stil worden voor de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal aan ons begon. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou. van God, onze Vader, en van Jezus Christus de Here, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij bidden om vergeving. En dat doen we door te zingen van Psalm 51, de coupletten 1 en 4 uit de nieuwe psalmberuiming. Psalm 51, 1 en 4 uit de nieuwe psalmberuiming als gebed om vergeving. Dienaar van Jezus Christus, verkondig ik aan ieder die ziende op de gekruisigde en opgestane Heer hun zonde beleden hebben, de vergeving van de zonden. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. Omdat Christus, die ons met zijn bloed heeft vrijgekocht en verlost, ons ook door de Heilige Geest tot zijn beeld vernieuwt, opdat wij met heel ons leven aan God dank bewijzen voor wat Hij ons schonk en Hij door ons wordt geprezen, Daarom willen wij ook gaan in het spoor dat Hij ons wees. Laten we daarom zijn goede geboden ons te binnen zingen met de woorden van lied 310. Lied 310. Bidden wij samen om de opening van het woord van onze God. Eeuwige en barmhartige God, u bent het die ons op deze dag samenbrengt om naar uw woord te horen en u met hart en mond, verbaal en muzikaal te aanbidden. We bidden u, kom met uw geest in ons midden en zegen allen die u verwachten, zegen allen die hopen op uw woord. Open uw woord, opdat wij u zien. Open ons hart, opdat wij de woorden die zijn tot ons heil mogen opvangen. Open onze oren, opdat niets verloren gaat van wat u ons te zeggen hebt. En geef hem die vanmorgen het woord verkondigen mag, het geschreven en vlees geworden woord in uw Zoon Jezus Christus, Geef hem uw geest, vrijmoedigheid en uw gemeente ontvankelijkheid. Wees bij ons in de kerk en thuis, bij al die mensen die verbonden zijn met ons nu of op een later moment. Wees bij de kinderen die zo naar de kindernevendienst gaan. En geef ons allen een woord om mee verder te kunnen. Een woord om het mee te wagen. Dat bidden wij u. Door Jezus Christus onze Heer. Uit genade. Amen. Kinderen mogen zo naar de kindernevendienst. Komen jullie nog even naar voren? Komen er nog kinderen van boven? Nee. En de rest loopt de ronde van Alphen. Dat denk ik wel, hè? Want vorige week waren er volgens mij veel meer en die week daarvoor nog meer. Maar het sluit wel een beetje aan bij wat ik jullie wilde vragen eigenlijk. Ik heb even eerst een vraagje. De Heere Jezus, ging die naar de kerk, denk je?
Nee. Ja.
Jij denkt wel en jij zegt gelijk. Nee, zei jij nee? Jij denkt van niet, denk jij het?
Nee.
Jij denkt van niet, denk jij het? Ja, nee. En jij dan? Jezus ging niet naar de kerk.
Volgens mij ging hij naar de tempel. Volgens mij ging hij naar de tempel.
Ja, ook daar ging hij naartoe. En op gewone dagen, dan ging hij ook naar... Ook een moeilijk woord.
Geen idee.
Geen idee. Als ik het zeg, weet je het misschien wel. De synagoge. Zie je? Ja, hij ging dus, hij ging wel naar de synagoge, dat is eigenlijk ook een soort kerk. Deed hij dat op zondag? Nee? Welke dag dan?
Dinsdag.
Dinsdag, denk jij? Dat is ook wel een mooie dag, ja. Ja, ja. Op dinsdag, hè? Dat is wel een mooie dag. Volgens mij staat er bij dinsdag, de scheppingsdag, staat er 2 keer dat de Heer het goed gemaakt had. Dus dat is ook, zou wel een hele mooie dag zijn. Maar hij ging op zaterdag. Dat heet de Sabbat, heet dat. En nou een vraagje aan... Dus zou die elke week gegaan zijn? Denk je? Jij denkt van ja? Ja, wat denk jij? Zou die elke week gegaan zijn? Ja, jij denkt het ook, hè? Ja, ja, ja. Nou, hij ging inderdaad, denk ik, elke week. Want in het verhaal dat jullie straks gaan horen staat dat hij... Na zijn gewoonte, dus hij was het gewoon, hij was het gewend zo, ging hij op zaterdag, op Sabbat, ging hij naar de synagoge. Dus dat is helemaal niet zo gek. Sommige mensen zeggen, ja, die mensen gaan elke week naar de kerk, dat is maar een gewoonte. Nou, de Heer Jezus die ging ook gewoon uit gewoonte. Net zoals ja, als je 's morgens opstaat en zo, dan ga je tanden poetsen en zo. Dat soort dingen. Hè? En je gaat op maandag weer naar school, je stapt op je fiets, je gaat naar school en zo. Ja, dat zijn allemaal gewoontes en dat is helemaal niet verkeerd. En zo is het ook goed om gewoon naar gewoonte naar de kerk te gaan. En daarom ben ik blij dat jullie er gewoon vandaag zijn. Of er nou een ronde van Alphen is of niet. Of hoe heet het ook weer? De 20 van Alphen heet het, hè? Ja, jullie zijn er gewoon. Dat is hartstikke mooi, daar ben ik blij mee. Nou, en daarover gaat het, jullie gaan daar een verhaal over horen. Over Jezus die dan naar de synagoge komt. En zou daar ook een dominee geweest zijn, denk je?
Nee.
Nee, hè? Nee. Eigenlijk is Jezus zelf op die zondag, nee, op die zaterdag, een beetje de dominee. Maar meer ga ik niet vertellen, want anders weten jullie het hele verhaal al. We gaan wel een lied zingen. En dat komt nu op de beamer als het goed is.
Thank you.
op het rooster van Vertel het maar. Dat de kinderen volgen bij de kindernevendienst. Staat vandaag Lucas 4, vers 14 tot en met 29. Daarin komt onder andere Jesaja 61 aan bod. En dat gebeurt ook in Lucas 7. Dus ook daar lezen we nog een gedeelte over. Jesaja 61, de eerste drie versen. De geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft Hij mij gezonden om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, om aan Sion's treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van rouw, feestkledij in plaats van verslagenheid. En dan uit Lucas 4 vanaf vers 14. Dan lezen we dit: vervuld met de kracht van de geest, keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen die opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht en zei tegen hen: vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden: dat is toch de zoon van Jozef? En hij zei tegen hen: ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden: genees Heer, genees u zelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. En vervolgde: luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël met een huidziekte die hen onrein maakte. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naaman. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. En dan uit hoofdstuk 7, de versen 18 tot 23. Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over al die gebeurtenissen en hij riep 2 van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten vragen: bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze: Johannes de Doper stuurt ons om u te vragen, bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Hij genas toen juist veel mensen van ziekten en allerlei aandoeningen en van kwade geesten, en hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. Hij antwoordde: zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben. Blinden zien en verlamden lopen. Mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Hier eindigen de lezingen uit het woord van onze God. Zalig gelukkig ben je als je het woord hoort, het bewaart en er met vreugde uitleeft. Amen. We zingen met elkaar lied 530. 530. Als amen op de preek zingen we straks zonder verdere aankondiging lied 871. Lied 871 als amen op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik heb nog nooit gezien dat er uit de waarheid spreken iets goeds is voortgekomen, zei iemand eens zo'n 3 eeuwen geleden. En dat lijkt ook voor Johannes zo te zijn. Hij stak de waarheid niet onder stoelen of banken, maar het gevolg is nu wel dat hij in de gevangenis verblijft. In elk geval heeft het spreken van de waarheid er voor hem toe geleid dat hij gevangen werd genomen. En wat had hij dan gezegd? Herodes Antipas was er met de vrouw van zijn broer Filippus vandoor gegaan. Ze heette Herodias. En Johannes had ervan gezegd, u mag niet met haar trouwen. U mag de vrouw van uw broer niet hebben. En dat was bij Herodes, Antipas om zo te zeggen, in het verkeerde keelgat geschoten. Of misschien nog wel meer, bij Herodias. Bij zijn nieuwe vrouw. Want er staat bij dat hij Johannes had laten arresteren, boeien en in de gevangenis gezet had, ter wille van Herodias. Lucas vertelt dat Herodes, die door Johannes was terechtgewezen in verband met Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandaden, dat hij aan die slechte dingen nog toevoegde dat hij Johannes opsloot in de gevangenis. En dat terwijl hij ontzag had voor Johannes. Dat lees je in het Markus-evangelie. Maar voor zijn vrouw had Herodes blijkbaar nog meer ontzag. Zelfs voor de dochter van zijn vrouw, die hem opgestookt door haar moeder, zover krijgt dat Johannes wordt onthoofd. Nou, zover is het hier nog niet. Hij zit in de gevangenis en hij heeft blijkbaar nog wel de mogelijkheid om contact te onderhouden met, zeg maar, de buitenwereld. Hij hoort immers via zijn leerlingen in de gevangenis over wat Jezus zo al zal doen en doet. En via zijn leerlingen laat hij Jezus vragen, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Bent u de komende? Dat zat er eigenlijk. En dat past helemaal in de verwachting van de Messias. Hè? Toen Jezus 5000 mensen te eten had gegeven, zeiden ze, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. En bij de intocht in Jeruzalem zullen Jezus volgelingen zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Is Jezus de Messias die komen zou, of is die het niet? Dat is een opvallende vraag, want Johannes die leek er zo zeker van te zijn. Hij was het toch die de komst van de Messias had aangekondigd en het volk tot bekering had opgeroepen. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En hij had gezegd, ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Jezus is de komende. Dat zijn Johannes' eigen woorden geweest. En nu in de gevangenis, als hij hoort van Jezus' daden, slaat de twijfel toe. Is Jezus nou de komende of niet? Juist wat Jezus doet, zijn werken, zijn daden, dat brengt Johannes aan het twijfelen. En misschien is het zelfs beter om te zeggen, ja, dat Jezus hem ergert. En Jezus zegt immers, gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Dat zegt hij niet voor niks. Dus blijkbaar past Jezus toch niet helemaal in het beeld dat Johannes had van een Messias. Als Jezus de komende is, de Messias, waar is dat dan aan te zien? Het moet toch te merken zijn dat hij gekomen is. Aan een rabbijn werd eens verteld dat de Messias gekomen was en dat hij vlug op de shofar moest blazen. De rabbijn die liep naar het venster, hij opende het, hij keek naar buiten en hij zei, nee, de Messias is niet gekomen, want de wereld is nog hetzelfde als zojuist. Is de twijfel en ergernis van Johannes en het ongeloof van die rabbijn, is dat eigenlijk niet heel herkenbaar ook voor ons? Welk beeld hebben wij van Jezus? Welke verwachtingen van hem? Is het mogelijk in Jezus te geloven terwijl de wereld door zijn komst helemaal niet veranderd is? roept Jezus niet eerder wrevel op, ergernis? Eerder dat dan geloof en vertrouwen. Waarom mengde hij zich niet in dat gesprek van Trump met Zelensky? Waarom kon G.D. Vance nog een schep erbovenop doen? En was Jezus er niet die tegen Trump en Vance en misschien ook wel tegen Zelensky zei: You have no cards. Jullie hebben het helemaal niet voor het zeggen. Ik ben het die regeert. Ik heb de touwtjes in handen. Ik herinner me een interview met Maarten het Hart, waarin het onder andere ging over een enorme storm, een orkaan. Ik meen Mitch, dus dat moet zo'n 25 jaar geleden of zo zijn. En het Hart zei: niks meer met God te maken willen hebben. Dat wilde die trouwens al jaren niet. Maar die orkaan had het nog maar eens duidelijk gemaakt. De wind en de zee gehoorzamen hem, staat in het evangelie. Maar als dat dan zo is, zei het Hart, waarom stuurde hij die vernietigende orkaan dan niet een eindje verderop? Met een God die het wel kan, maar het niet doet, wil ik niks te maken hebben. En daarmee verwoordde het Hart, denk ik, waar heel veel mensen mee zitten en waar velen zich aan storen en daarom God links laten liggen. Wat merk je nou van hem? Wees nou eens eerlijk, hè? Nou, zo'n rondje zou ik doen, hè, in de kerk. Dat u zou vragen, hè? Wat merk je nou van God? Zeg het nou eens eerlijk. Dat is ook Johannes' vraag, hè? Waaraan merk je nu dat hij de kaart in zijn handen heeft? Johannes ontdekte dat Jezus een andere Messias was dan die gedacht had. De verwachting was een andere. Jezus voldeed er niet aan. Jezus zou die sterkere zijn, de rechter, de man met de bijl en de wan. Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen. Iedere boom dan die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen, had hij gezegd met het oog op Jezus. Jezus zou korte metten maken met allen die zich niet zouden bekeren. De wan zal in zijn hand zijn en hij zal zijn dorstvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur brengen, maar het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. Jezus als de rechter. Zo heeft Johannes Jezus in de eerste plaats gezien. Jezus als de sterke man door wie de hele wereld er anders uit zal komen te zien. Maar wat hij van Jezus hoort, de werken die hij doet, het is totaal anders. Jezus voldoet niet aan zijn verwachtingspatroon. En dat is wat hem in de crisis brengt. En hem doet vragen: bent u de komende of hebben wij een ander te verwachten? De theoloog Oepke Noordmans noemt het een gevaarlijke vraag. Zo nu en dan, schrijft hij, dan kwam er later ook wel eens een farizeeër of een sadduceeër tot Jezus met een opwerping. Maar vergeleken met zulke splinters mag de vraag van Johannes wel een balk heten. Hier wordt de hele zending van Jezus in de waagschaal gesteld. Antwoord op deze vraag. Daar komt het op aan. Is Jezus nou de Christus, de Messias of niet? Staat of valt ons hele geloof mee? Jezus laat zich door die vraag niet van de wijs brengen. Het veroorzaakt bij hem geen enkele onzekerheid. Maar hij antwoordt niet eenvoudig met ja. Zijn antwoord is indirect. Hij zegt tot degene die hem namens Johannes de vraag hadden gesteld: zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben. Blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen. Mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt. Aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Is dat niet oud nieuws voor Johannes? Je had immers al gehoord van Christus' werken, van zijn daden. Wat schiet hij nou op met dit antwoord? Het is allemaal wel mooi, maar het is Johannes ook wat te lief en te zacht. Hey, Jezus is niet die sterke man die hij verwachtte. Geen strijder, geen held, geen gespierde geweldenaar die zijn recht kost wat het kost laat gelden. Niet iemand die met geweld de zaken op orde stelt. Niet iemand die roept dat de Golden Age al begonnen is. Zo Messias is Jezus niet. Niet iemand die heerst. Maar iemand die dient en barmhartig is. Wat heeft Johannes aan Jezus antwoord? Is het eigenlijk zelf niet wat pijnlijk voor hem? Jezus wijst met zijn antwoord terug op de profetieën van Jesaja. Te dien dagen zullen de doven schriftwoorden horen en van donkerheid en duisternis verlost zullen de ogen der blinden zien. De lammen zal springen als een hert. Het leven zullen uw doden. De blijde boodschap zal gebracht worden aan ootmoedigen, wat ook met armen vertaald mag worden. Maar nu lezen we bij Jesaja niets van de melaatsen die gereinigd zullen worden, maar ook dat gebeurt. De melaatsen worden gereinigd en zo weer opgenomen in de gemeenschap. Waren ze eerst uitgestotenen, mensen die niet meetelden, hun leven krijgt door Jezus weer zin. Een nieuwe wending, ze mogen erbij horen. Hun leven wordt weer heel. Jesaja zwijgt erover in zijn profetieën. Maar Jezus noemt het heel nadrukkelijk. Maar waar Jesaja wel over spreekt, daarover zwijgt Jezus nu net. In de synagoge van Nazareth heeft Jezus die woorden vrij geciteerd en gezegd: heden, vandaag is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Dat zijn die woorden uit Jesaja 61, de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij me gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis. Zo staat het precies in Jesaja. Maar dat is waarover Jezus nou juist niet spreekt. Is Jezus antwoord niet pijnlijk voor Johannes? Betekent in de eerste plaats dat hij zijn verwachtingen van de Messias bij moet stellen. Namelijk dat Jezus niet komt als die man met de bijl, met het oordeel. Maar die komt met tekenen van heil. Kijk maar, zegt Jezus. Lees het maar in de profetieën. Daar is het allemaal gezegd. Dat de Messias komt als heilbrenger en als dienaar. Maar in de tweede plaats, dat is het meest schokkende, ontbreekt aan de tekenen van heil die Jezus doet. Precies dat waar Johannes in zijn situatie zo geholpen mee zou zijn. Namelijk dat gevangenen worden bevrijd. Is het een wonder dat Jezus daarom zegt dat zalig is wie aan hem geen aanstoot neemt? Is het evangelie dan niet ergerlijk? Nou ja, blijkbaar wel. Denk maar aan wat we lazen in Lucas 4. Als de Heere Jezus de schriften opent en voorleest die woorden uit de profetie van Jesaja. Woorden waaraan Jezus herinnert is een boodschap aan Johannes. Dan neemt hij weer plaats. Maar de ogen van de mensen die blijven op hem. Vol verwachting. En dan zegt hij, vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Kijk, die aanwezigen in de synagoge, die hadden al van alles over Jezus gehoord natuurlijk. En wat ze hebben gehoord, dat valt te lezen in Jesaja 61. Hij, Jezus, is het van wie de profeet spreekt. Die profetie is werkelijkheid geworden in Jezus Christus. Wat Jesaja schreef, dat vindt nu in realiteit plaats. Daar wijst Jezus op. Dat is heel wat anders dan die lange toespraak van Trump, die hij afgelopen week hield. En niets anders was dan een lofrede op hemzelf. Jezus gebruikt geen opgeklopte woorden. Hij wijst alleen op wat hij las bij Jesaja. Wat de mensen in de synagoge hadden gehoord over hem. Dat is waar Jesaja van profeteerde. En dan betuigen ze allemaal hun instemming met hem. Er is niemand die er tegen inschreeuwt. Uit de synagoge wordt gezet of vrijwillig weggaat. Zoals in het Amerikaans congres afgelopen week gebeurde. Nee, er staat dat ze hem hun bijval betonen. En zich verwonderen over de woorden van genade die hij sprak. En ze vragen, is dit niet de zoon van Jozef? En ze knikken allemaal ja. Wat in de profetie staat klopt met wat hun over Jezus ter oren was gekomen, klopt. Maar die woorden van genade voor armen, gevangenen, blinden, dat kan toch niet? Dat is iets voor God, dat is toch niet iets voor mensen? En Jezus, dat is toch gewoon een zoon van timmerman Jozef? Of is die meer dan? Wie is die nu? Dat is nou de vraag waar het om draait. Voor de mensen in de synagoge, maar toch ook voor Johannes in de gevangenis. Bent u het die komen zou? Of hebben wij een ander te verwachten? Wie is die toch? Grijpt Jezus niet te hoog? Om zich zo met de profetie te vereenzelvigen. Moet hij die andere geneest niet zichzelf genezen? Is het immers niet wat ziekelijk hoe die over zichzelf denkt? Ach, een profeet wordt in zijn eigen vaderstad niet geëerd. En als Jezus dat met enige voorbeelden verduidelijkt, dan slaat de stemming radicaal om. Van instemming komt het tot verwerping, van verwondering tot toorn, van hun gastvrijheid blijft niets meer over. Ze gooien hem de stad uit en wensen hem van de steilte te werpen. Zo ergerlijk is het evangelie. Zo ergerlijk is blijkbaar de kern van het evangelie. Hem waar het allemaal om draait. Jezus Christus. En dat is wat je vandaag toch ook ziet. Dat het evangelie mensen ergert. Wat moet je ermee? En we kunnen toch onmogelijk nog geloven dat Jezus de Zoon van God is. Een bijzondere figuur natuurlijk. En hoe zou het anders kunnen dat zo'n 2000 jaar geleden na zijn geboorte nog over hem gesproken wordt? Maar God zo, nee, dat kan natuurlijk niet. En er wordt alle mogelijke moeite soms gedaan om de angel uit het evangelie te halen, om het ergerlijke weg te nemen, om het evangelie zo toch nog wat aannemelijk te maken voor moderne mensen. Maar dan wordt het ook een evangelie naar de mens. En niet voor de mens. Altijd zullen het evangelie en de persoon van Jezus Christus ergernis oproepen. Weerstand. En het is slechts de geest die door die barrière heen kan breken. En daarom heeft de verkondiging van het evangelie ook alleen maar zin als de geest van God erin meekomt. En daar bidden we ook steeds om. Hè? 14 dagen geleden heb ik er ook over iets over gezegd. Hè? Dat we worden verlicht door de geest, opdat we gaan zien waar het op aankomt. Opdat het evangelie, ja, opdat we dat niet naast ons neerleggen, maar gaan geloven en eruit gaan leven. Een ergerlijk evangelie. Maar had u nu gedacht om weer naar die geschiedenis terug te keren waar we mee bezig waren, dat Johannes het niet meer zo zeker wist? Had u nu gedacht dat er zelfs bij hem sprake zou zijn van een aanstoot nemen aan hem? Je moet er in de eerste plaats natuurlijk op bedacht zijn dat Jezus deze woorden niet slechts tot Johannes richt, hè? Maar tot ons allemaal. Hij zegt immers niet: Johannes, jij bent zalig, jij bent gelukkig als jij aan mij geen aanstoot neemt. Dat zegt hij niet, nee. Zalig is, gelukkig is, wie aan mij geen aanstoot neemt. Dat betreft dus ieder mens, dus ook u en jou en mij. En daarom ook Johannes. Wat wordt nou door Jezus bedoeld? Ik denk dat het alles te maken heeft met dat verwachtingspatroon dat jij van Jezus hebt. Johannes die is in de gevangenis gaan twijfelen, omdat zijn voorstelling van de Messias niet strookte met de situatie waarin hij verkeerde. Hij had een sterke man verwacht en zo, die hem tot vrijheid zou brengen. Maar Jezus is niet een geweldige man, een leider, niet iemand die vecht met het zwaard. Zijn zwaard is slechts het woord. En zijn rijk is anders dan aardse koninkrijken. En het gaat ver boven alles uit. En het is zo anders, het gaat ook uit boven Johannes' particuliere belang om bevrijd te worden uit de gevangenis. Daar kun je aan ergeren dat Jezus niet voldoet aan onze belangen en onze wensen. Maar doe dat nou maar niet, zegt Jezus. Laat dat nou geen struikelblok zijn. Dat Johannes niet wordt bevrijd uit de kerker, dat betekent niet dat Jezus de beloofde niet is. Het hoort allemaal bij de gang die hij door deze wereld maakt. Zoals boven Jezus de donkere wolken zich samenpakken. In de synagoge van Nazareth is hij al heel dicht bij zijn ondergang. Zo past de cel van Johannes daar helemaal bij. Johannes is Jezus' voorloper, zijn heraut. Hij heeft voor hem de weg gebaand en hem aangekondigd als het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. En nu blijkt hoe ver dat voorlopen zich uitstrekt. Johannes is voor anderen een aanstoot geworden, een ergernis. In het bijzonder voor Herodes. En zo kwam hij in de gevangenis terecht. Dat hoort allemaal bij de tegenwerking die het evangelie ondervindt. Uiteindelijk zal Johannes zijn Heer zelfs voorgaan in de dood. En zoals Johannes tegenstand ondervond, zo ook Jezus zelf. Is dat allemaal niet wat sombermakend? Nou ja, als je niet meer zou weten, dan kom je gemakkelijk tot die conclusie. Maar Goddank, er is meer. Jezus is niet een pessimist. En Johannes hoeft het ook niet te zijn. Wie aan hem geen aanstoot nemen, zijn gelukkig. Ook in de gevangenis. Ook al word je zelf, vanwege je geloof in Jezus Christus, tot voorwerp van ergernis, van haat, van vervolging. In de wereld zul je verdrukking hebben. En juist in die weg van lijden zal Jezus blijken de Messias te zijn. De heiland van de wereld. Dat lijden dat kan ons ook overkomen. Hè? De kerk en de gemeente is immers het lichaam van Christus. En als het hoofd lijdt, dan lijden de leden mee. Geloven is heus niet altijd simpel en makkelijk. Er kunnen momenten zijn van geweldige twijfel. Is die Jezus niet een gewoon mens, zomaar een timmermanszoon? Is hij het die komen zou of? Ja toch, hij is het. De Zoon van God, de Messias, de Redder van de wereld. En wie dat gelooft en wie daaraan vasthoudt, die is zalig, die is gelukkig. Laten we ons niet van de wijs laten brengen. Ook niet door wat allemaal gebeurt in de wereld. Hij heeft alle kaarten in handen. He is God the whole world. in his hand. En zijn golden age is waar wij naar uitzien. Daar zingen we samen van. Om zo de moed en de hoop erin te houden. Laten we samen danken en bidden. Heere God, dat is maar goed ook. Dat we dat mogen weten, dat Jezus regeert. Ook al zien we dat niet altijd. Of misschien zelfs heel vaak niet. Maar daar houden we ons wel aan vast. Opdat niet de moedeloosheid en de wanhoop ons in de greep krijgen. Heere, wat een vreugde is het om te mogen horen dat u naar ons toegekomen bent in Jezus Christus. U zich blijvend met ons verbonden. En dat komen naar ons toe, dat kostte u de hoogste prijs. U vernederde zich, u werd een man van smarten geslagen en gegeeseld, gedood aan het kruis. En zo bracht u aan het licht hoe wij er voor u voor staan. Heer, hoe kunnen wij
dit zijn van u bij ons anders vergelden dan van onze kant nu ook te willen blijven bij u. Heere, schenk ons daartoe de moed en het geloof. Want het betekent dat wij onder ogen moeten zien hoe wij er voor u opstaan. Niet langer kunnen wij ons beroepen op wie wij nu eenmaal van nature zijn. Onze eigen natuur met alle hartstocht en begeerte is aan het kruis geslagen. Dat belijden wij voor u. Heere Jezus, uw leven is ons leven. Uw toekomst is onze toekomst. Schenk ons de genade dat dit geloof in onze levens en in onze wereld vrucht draagt. Laat het de vruchten van de geest lijken op de goede vruchten van liefde, vreugde, vergeving, geduld, zachtmoedigheid. Heer, maak ons zo in de buurt, in de plaats waarin we wonen, tot levende getuigen van u, tot mensen aan wie af te lezen is wie u bent. Een Heer die knecht werd. Niet een zogenaamde sterke held. En alleen zo Heer wilt zijn, als dienaar. Heer, we bidden u voor uw gemeente, dat wat ze doet de uiting is van wat ze gelooft, van de innige verbondenheid met u. Help ons om ook een weg te vinden door dit leven, ook als gemeente, als kerk. Soms lijken we wel eens vast te lopen. Hoe moet het nu verder? Hoe kunnen we verder? Hoe krijgen we anderen in beweging? Wilt u ons daarbij helpen? Geef niet dat we er krampachtig in staan, maar dat we geloven dat u ons helpt en dat u ons leidt. We bidden u voor hen die verdriet hebben in ons midden. Laat hen weten dat u ook met hen verbonden wilt zijn. En we bidden u voor allen die iets te vieren hebben of hadden. Langdurig geluk van mensen samen. Of van een nieuw levensjaar. Of van nog iets anders. Dank u daarvoor. We bidden u voor onze wereld. Lijkt het te stormen. We weten echt niet welke kant het opgaat. We houden ons hart vast. Heere God, geef dat we het werkelijk geloven dat u uiteindelijk de wereld in uw handen hebt. Zo met Israël, uw volk. Wees met de Oekraïners. Wees met de mensen in Gaza. De mensen in Iran en Irak. De mensen waar het gemerkt wordt dat ze niet openlijk uw naam mogen belijden. Dat zij het volhouden. Heere, we bidden u voor de wereldleiders en de wereldleiders en de politici. U kunt harde harten week maken. U kunt mensen veranderen. Wil dat dan ook doen. Heer, uw naam is God met ons. Wees ons dan zo nabij dat we in staat zijn om tot in de diepte staande te blijven als mensen met u. Door hem die in uw naam zo met ons leefde, dat hij het graf met ons deelde en opstond voor ons. Jezus, onze voorganger. Hier in de stilte van dit moment leggen we voor u neer wat ons persoonlijk bezighoudt.
Door Jezus Christus onze Heer die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. Misschien is het u opgevallen. Kerk in actie. Voor de gevangenen. Nou ja, daar ging het precies over ook in de preek. En daarna is ons slotlied, lied 536. 536. Gemeente, bewaar het woord en ga van hier als gezegende mensen om zo ook weer tot zegen te kunnen zijn. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen.
Nou luisteraars, u heeft geluisterd naar de dienst die werd gehouden door Leo van Rixhoort en natuurlijk het mooie stuk werk van, het muziekwerk van Simon. Maar voordat we afsluiten, wil ik graag het woord geven aan Cor, zeg het maar.
Ja, dankjewel Jan. Ja, u bent van ons gewend dat we even na de dienst de jarigen van de komende week nog opnoemen. Nou, we hebben vandaag een jarige studio, of van de week een jarige studiocollega in onze groep. En dat is Ed Vouwsert. En Ed, die wordt op vrijdag 14 maart, dan hoopt hij 63 jaar te worden. Nou Ed, we wensen jou allemaal een hele fijne dag toe. En wilt u een lied aanvragen voor een jarige of ter bemoediging van iemand? Of gewoon omdat u het een mooi lied vindt, dan kan dat bij Marijke Helverstein. En u kunt haar bellen op 0172-472348. Nou, dat was een gezellig muziekje eronder, Jan. Dank je wel. Ja. Nou, dan gaan we over tot het laatste lied van vandaag. En dat is Zegen ons huis. Het wordt gezongen door de gezamenlijke koren. Was het laatste lied van vandaag, Zegen ons huis. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Nou, van mijn kant wens ik u allemaal een hele fijne dag en een hele goede komende week. En dan geef ik het woord terug aan Jan.
Ja, dankjewel Cor. Zeg, luisteraars, het was weer heel mooi en heel gezellig weer met Cor hier in de studio te zijn. En we hebben ook leuke gesprekken gehad. Nou, ik heb ervan genoten. De dienst was weer goed, en we gaan weer lekker door met de week beginnen. We wensen u een mooie en gezegende dag. En natuurlijk voor straks, wat zeggen we dan, Cor?
Een heel smakelijk eten.
Eet u smakelijk. Nou, dankjewel. Tot de volgende keer.